We gaan met elkaar lezen. Lucas 16. Lucas 16, onze broeder heeft gevraagd dat ik dat in zijn geheel wil lezen. Dat willen we graag doen. En hij zei ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had en deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tot hem, wat is dit dat ik van u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van me afneemt? Spitten kan ik niet, en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal, omdat ze mij, wanneer ik afgezet ben als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich, en zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen de ander, en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei, 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek lijdt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in de grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal het u geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal de ene haten en de ander liefhebben. Of hij zal zich aan de ene hechten en de andere minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En al deze dingen hoorden ook de farizeeërs, die geldzuchtig waren, en ze beschimpten hem. En hij zei tegen hen, wie bent het? U bent het, die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw hart. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd, en ieder die het geweld aandoen. En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat één titel van de wet wegvalt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. En ieder die met een vrouw trouwt, die door haar man verstoten is, die pleegt ook overspel. Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen, en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde erna verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijken vielen, maar ook de honden kwamen en ze likten zijn zweren. En het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd vreselijke pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten, laten ze daar naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen zou gaan, zouden ze zich misschien bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover.
Zo, goedenavond. Nou, de vraag was of ik vanavond met u wilde nadenken over Lucas 16. En eigenlijk was het gedeelte vanaf vers 10 tot het einde vers 31. Maar ik heb ervoor gekozen om me te concentreren op de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, dus vers 19 tot 31. Omdat ik denk dat dat al voldoende stof oplevert om daar een uur met elkaar over te hebben. De reden dat ik gevraagd heb om heel dat hoofdstuk te lezen is omdat ik eerst eens even wilde kijken hoe die gelijkenis nu in het grotere verband staat. Want dat levert vaak interessante inzichten op. Want als we vanaf het begin van hoofdstuk 16 lezen, dan blijkt dat het al vanaf het begin gaat over de vraag hoe om te gaan met rijkdom, met geld en de consequenties daarvan. Want de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus in vers 19, die begint met de zin en er was een rijk man. Maar zo begint Jezus ook aan het begin van hoofdstuk 16. En hij zei tot zijn discipelen, er was een rijk man. En dan krijg je de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester, waar het gaat over rentmeesterschap, waar het gaat over hoe je met de mammon omgaat. En dan vanaf vers 9 tot en met 13, daar spreekt Jezus tegen zijn discipelen, naar aanleiding van die gelijkenis die hij heeft uitgesproken, over hoe zij met de mammon om moeten gaan. Dus dat is al vanaf het begin van het hoofdstuk is dat het thema. De mammon. Dat komt van het Hebreeuwse of Arameese woord voor geld of eigendom of winst of rijkdom. Oorspronkelijk had het een vrij neutrale betekenis, hè, zoals geld ook gewoon een neutrale betekenis kan hebben. Maar in de loop van de tijd heeft dat woord een steeds negatievere lading gekregen. En voor Jezus is de mammon een kwade kracht waar je slaaf van kunt worden. En zelfs een afgod die je kunt dienen. In vers 13, daar wordt hij zelfs een heer genoemd. Je kunt niet twee heren dienen. En dan blijkt aan het einde van vers 13, blijkt de ene heer blijkt God te zijn en de ander blijkt de mammon te zijn. Het is de enige afgod in het Nieuwe Testament met een naam. En diezelfde gedachten die komen we ook tegen bij Paulus. Wanneer hij in de Colossenzenbrief een heel lijstje geeft met dingen die wij moeten afleggen, als we onze oude mens moeten afleggen, dan heeft hij zo'n hele lijst, hè, met onreinheid en hartstocht. En dan op een gegeven moment zegt hij, en hebzucht. En dan komt er een tussenzinnetje achteraan, want hebzucht is afgoderij. En Jezus, die moedigt zijn volgelingen aan, in dat stukje vers 9 tot en met 13, om op de juiste manier om te gaan met de mammon. Dus het thema wat vanaf het allereerste begin van dit hoofdstuk aan de orde is, dat is hoe om te gaan met geld en aardse rijkdom. en de consequenties daarvan. In hoofdstuk 6 vers 1, daar blijkt dat Jezus die eerste gelijkenis over die onrechtvaardige rentmeester, dat hij die tegen zijn discipelen uitspreekt. En wat er staat, en hij zei tot zijn discipelen. En alles wat hij zegt, tot en met vers 13, dat is gericht tegen Jezus' discipelen. Maar in vers 14 blijkt dat ook de fariseeën hebben meegeluisterd. Want vers 14 zegt, dit alles hoorden de fariseeën, en er wordt er nog achter gezegd, die geldzuchtig waren. Dus opnieuw dat geld. Hè? Dat laat opnieuw zien dat dat het thema is, hè, waar Jezus het over heeft. En dan vanaf vers 15 richt Jezus zich tot die geldzuchtige fariseeën. Dat is de doelgroep waar hij tegen spreekt. En dat blijft tot het einde van hoofdstuk 16. Dus die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, die is gericht tegen die geldzuchtige fariseeën. En pas in hoofdstuk 17 vers 1 lezen we dat Jezus zich weer opnieuw tot zijn discipelen richt. Nou hoop ik niet dat u denkt van nou dan ga ik maar naar huis, want bij die categorie hoor ik niet. Dus die gelijkenis is niet aan mijn adres gericht. Dus nou ja goed, dat ligt wel iets genuanceerder denk ik. Wat Jezus dan eerst tegen die geldzuchtige fariseeën zegt, in vers 15 tot en met 18, dat lijkt een beetje los te staan van die grote, van het centrale thema van hoe om te gaan met geld en rijkdom en de consequenties daarvan. Het lijkt alsof Jezus daar even een paar losse dingetjes noemt, hè? Die niet zo in de grote lijn passen, maar toch is dat niet het geval. Denk ik. Want we lezen in vers 14 dat als die fariseeën horen wat Jezus allemaal zegt over de mammon en dat die mammon een afgod kan zijn en dat je niet God en de mammon kunt dienen, dan lezen we van en zij hoonden hem. Die geldzuchtige fariseeën die bespotten Jezus, die beschimpen hem, ze lachen hem uit. Zij die voor rechtvaardig doorgaan bij mensen, die zich beroepen op Mozes, op de wet en de profeten, maar in werkelijkheid overtreden zij in hun hart, zegt Jezus, de wet van God. Zij bespotten Jezus, ze beroepen zich op de wet en de profeten, maar zij beseffen niet dat Jezus meer is dan Mozes. Zij beroepen zich op de wet en de profeten, maar ze hebben niet in de gaten dat door de komst van Jezus die wet en de profeten, oftewel heel het Oude Testament, in een totaal nieuw licht zijn komen te staan. Vers 16. De wet en de profeten gaan tot Johannes, maar sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk van God. En ieder dringt zich erin. Gemakkelijk zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wets één titel zou vervallen. Jezus brengt het evangelie van het koninkrijk. De wet en de profeten zijn tot Johannes. En Jezus brengt het evangelie van het koninkrijk van God. Dat wil niet zeggen dat dat evangelie dat Jezus brengt, dat dat het tegenovergestelde van de wet is. Jezus zet de wet van God niet buiten werking, maar Jezus vervult de wet van God. De wet van God wordt nu in onze harten geschreven door de Heilige Geest. En de liefde is de vervulling van de wet. En dat geldt zeker voor de manier waarop in het Koninkrijk van God en door de kinderen van het Koninkrijk met geld en rijkdom wordt omgegaan. Dus eventjes samengevat, het thema wat vanaf het allereerste vers in hoofdstuk 16 aan de orde is, is hoe om te gaan met geld en aardse rijkdom. Jezus die richt zich vanaf vers 14 dus ook in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, richt hij zich tegen mensen die geldzuchtig zijn, de geldzuchtige fariseeën. En die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, die staan in de context van het evangelie van het koninkrijk, waarbij de wet en de profeten in een totaal nieuw licht zijn komen te staan. Dan kom ik nu bij de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Nou, ik heb het al een aantal keren genoemd. Ik heb al een aantal keren gezegd dat het een gelijkenis is. En bijna alle Bijbeluitleggers zijn het daar wel over eens dat wij hier, evenals bij dat eerste gedeelte, vers 1 tot en met 8, dat we hier te maken hebben met een gelijkenis. Jezus vertelt een gelijkenis. En het doel van een gelijkenis is om één enkel punt duidelijk te maken door middel van een kort of een iets langer verhaal. En gezien het verband waarin deze gelijkenis staat, is het doel van deze gelijkenis om te laten zien wat de consequenties zijn van hoe wij omgaan met geld en aardse rijkdom in dit leven voor het leven hierna. En gezien het doel van de gelijkenis is het niet Jezus' bedoeling om allerlei dingen te openbaren aangaande het hiernamaals. Jezus maakt gebruik van bekende beelden, bekende voorstellingen binnen uit het Oude Testament en bekende voorstellingen uit het Jodendom. Zoals bijvoorbeeld de schoot van Abraham, het dodenrijk, de kloof in vers 26. Maar dat alles staat in dienst van het doel van de gelijkenis, namelijk de consequenties laten zien van hoe wij omgaan met geld en rijkdom in het leven hier en nu. Wat overigens niet wil zeggen dat die voorstellingen die Jezus gebruikt van de schoot van Abraham en al die uitdrukkingen, dat die geen realiteitsgehalte hebben en dat die ons niets vertellen over het leven na de dood. Zoals het verschil in bestemmingen, een bewust voortleven na de dood. Maar dat is niet de reden van Jezus om deze gelijkenis te vertellen. Maar de aanleiding om deze gelijkenis te vertellen is dat hij die geldzuchtige farizeeën iets duidelijk wil maken over de consequenties van hun manier van omgaan met geld en met welvaart en met rijkdom. Nou, wat ik nu met u wil doen is die gelijkenis vanaf vers 19 tot 31 bespreken, ontdekken wat Jezus daar vertelt, proberen bepaalde details te verduidelijken. En dan kom ik aan het einde bij de vraag van wat betekent dat nu voor ons vandaag, voor ons als volgelingen van Jezus Christus van de 21ste eeuw. Ik ben een beetje van de school van ontdekken, begrijpen en toepassen. Ik wil graag eerst goed proberen te lezen en te begrijpen van wat staat er nu precies en wat is de betekenis daarvan. Ontdekken wat er staat, begrijpen wat de betekenis is en dan toepassen. Want ja, je kunt wel direct met een toepassing beginnen, maar ja, dan weet je niet wat je toe moet passen, want je hebt nog niet begrepen wat er staat. Dus als u denkt van nou ja, hij heeft het alleen maar over die Bijbeltekst en wat moet ik er nu mee, dat komt allemaal goed aan het eind van de avond. Het is overigens, ik weet niet of u dat weet, maar het is opvallend dat alleen de evangelist Lucas heeft de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dat maakt mij altijd heel nieuwsgierig. Omdat u weet waarschijnlijk ook wel dat iedere evangelist heeft zijn eigen invalshoek om over Jezus te schrijven. En dan denk ik van dat geldt trouwens voor meer thema's. Dus sommige dingen komen alleen bij Marcus voor en andere komen alleen bij Matthäus voor. En denk ik van ja, maar waarom is het nou alleen Lucas die juist deze gelijkenis? Ik heb geen antwoord op die vraag gevonden, maar goed, misschien weet u het aan het eind van de avond. Dus dan. Die gelijkenis, die kun je indelen in 4 stukken. In de eerste 3 versen, vers 19 tot 21, daar worden de 2 hoofdpersonen geïntroduceerd. De rijke man en de arme Lazarus, die eerste 3 versen. Dan vers 22 en 23, daar wordt verteld dat ze allebei sterven en dat ze allebei naar hun bestemming gaan in het hiernamaals. En vanaf dat moment ontspint zich een dialoog tussen de rijke man, het is vanaf vers 24, tussen de rijke man en Abraham. En die dialoog die bestaat eigenlijk uit 2 verzoeken van de rijke man. Het eerste verzoek is om verlichting, van kunt u niet zorgen dat Lazarus hem, nou ja, enzovoort. En het tweede verzoek is, als dat eerste verzoek niet wordt ingewilligd, zou u dan misschien mensen naar mijn nabestaanden kunnen sturen om hen nog eens een keer extra te waarschuwen? Maar dat zijn de 4 gedeelten waaruit deze gelijkenis bestaat. Er was een rijk man. En zo begint de gelijkenis. En zoals ik het net al zei, ook aan het begin van het hoofdstuk begint die gelijkenis op precies dezelfde manier. Er was een rijk man. Alleen die eerste gelijkenis aan het begin van het hoofdstuk is gericht aan de discipelen. Deze gelijkenis is gericht aan de geldzuchtige farizeeën. En deze rijke man, die geniet van zijn geld. Ja, ik moet u eerlijk zeggen dat mijn vrouw en ik zeggen dat ook vaak tegen elkaar. Je moet van je geld genieten. En dat doet u misschien ook wel. En hij hield van mooie kleren. En hij organiseerde elke dag een feest met ongetwijfeld heel veel lekker eten. En ja, dat beeld hoeft dus niet per se negatief te zijn. Iemand die rijk is en die daar op een eerlijke manier aangekomen is en die van zijn geld en geniet en van de mogelijkheden die hij heeft. Dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Het werkelijke probleem, dat blijkt pas als de tweede hoofdpersoon wordt geïntroduceerd. Namelijk Lazarus. Want vers 20. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd. En het is heel bijzonder dat een personage in een gelijkenis van Jezus een naam heeft. Dat komt bijna niet voor. Maar hier wel, Lazarus betekent, dat is wel heel opvallend gezien het verhaal, door God geholpen. En dat was maar goed ook, want die rijke man die hielp hem niet. Want hij had het niet best, die Lazarus. Hij was een bedelaar. Hij zat vol met zweren. Hij kon blijkbaar ook niet meer lopen, hè, want hij werd daar... Hij werd daar neergelegd, staat er, hè, in vers 41. Hij werd er neergelegd bij de voorportaal. En hij verlangde om zijn honger te stillen. Dus echt een zielig hoopje mens, die Lazarus. En hij hoopt, dat was natuurlijk de bedoeling, hij wordt voor de poort of voor de ingang van het huis van die rijke man neergelegd. Die elke dag zo'n fantastisch feest organiseert met rijk gedekte tafels, stel ik mij voor. En ja, dat was natuurlijk in die tijd, had je heel veel, er waren veel minder sociale instellingen. Arme mensen, bedelaars, die werden op zulke plaatsen neergelegd in de hoop, hè, en dat staat er ook, hè, in de hoop dat hij zijn honger kon stillen wat van de tafel afviel van de rijken. Maar het enige wat hij, de enige die hem nog een klein beetje komen troosten, dat zijn de honden. Die zijn zweren komen likken. En van die rijken, daar heeft hij niets te verwachten. En wat Jezus zegt over Lazarus, dat vertelt ons eigenlijk meer over de rijke man. Wat Jezus vertelt over Lazarus, dat vertelt ons dat die rijke man schromelijk tekortschiet in barmhartigheid jegens degene die helemaal niets hebben of veel te weinig. En daarmee handelt deze rijke man in strijd met de wet van Mozes. In Deuteronomium 24, vers 19 tot 22. Daar lezen we het volgende. Dat is een voorschrift om op een goede manier om te gaan met hen die veel te weinig hebben. Deuteronomium 24. Vers 19 tot 22. Wanneer gij de oogst op uw akker binnenhaalt en een garve op de akker vergeet, dan zult gij niet teruggaan om die op te halen. Die is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Opdat de Heere uw God u zegen in alle werk van uw handen. Wanneer gij uw olijven afslaat, zult gij de takken niet nog eens afzoeken. Voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal dit zijn. Wanneer gij de oogst van uw wijngaard inzamelt, zult gij niet nog eens nalezing houden. Voor de vreemdeling, de wees en de weduwe zal dat zijn. Gij zult gedenken dat gij slaaf geweest zijt in Egypte en daarom gebied ik u dit te doen. En tegen deze sociale wetten die God aan zijn volk Israël gegeven heeft, zondigde deze rijke man. Het probleem was niet dat deze man rijk was. Dat was niet het probleem. Ook niet dat hij van zijn geld geniet. De tegenstelling is niet tussen de rijk en arm hier, maar het probleem is hoe hij met zijn rijkdom omgaat, wat hij met zijn rijkdom doet. Het probleem is dat hij gierig is tot de laatste cent en niet bereid is om deze arme bedelaar te helpen in zijn overvloed. En daarmee overtreedt hij op een ernstige manier de wet van God. Als je de profeten leest, dan is een van de steeds terugkerende klachten tegen Israël dat zij niet omzien naar de weduwe en de wees en de vreemdeling. Precies die drie categorieën die hier ook steeds genoemd worden. Dat was voor God blijkbaar een uitermate aangelegen punt. Omdat in die samenleving van Israël iets van de goedheid en van het karakter van God zichtbaar moest worden. En daarmee is die introductie van die twee hoofdpersonen eigenlijk een impliciete aanklacht, een impliciete veroordeling van het gedrag van deze rijke man. En van degene die op dat moment naar Jezus stonden te luisteren. Die geldgierige farizeeën. En ik kan me voorstellen dat achter hen ook zijn discipelen meeluisterden. Dat is het eerste stukje. De introductie van de twee hoofdpersonen. Twee hoofdpersonen van de gelijkenis. In de volgende twee versen, als die twee hoofdpersonen sterven, dan komen de consequenties van het gedrag van de rijke man aan het licht. Vers 22 lezen wij: en het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot. Dat is een bijzondere uitdrukking. De schoot van Abraham. Dat is de enige plek in het Nieuwe Testament waar deze uitdrukking voorkomt. Dat woord schoot, wat soms ook wel vertaald wordt met boezem, dat komen we wel een aantal keren tegen in het Nieuwe Testament. Namelijk in de betekenis van aanliggen aan of naast iemands schoot of in iemands of naast iemand boezem of in iemand schoot. En bijvoorbeeld van de discipel die Jezus lief heeft, hè, zoals Johannes dat altijd noemt. Hè, dan lezen wij dat die discipel bij het laatste avondmaal, die lag aan de boezem van Jezus. Maar daar wordt hetzelfde woord gebruikt als hier voor de schoot van Abraham. En dat drukt dus iets uit van onmiddellijke nabijheid, van intimiteit. Dat woord voor schoot wordt ook gebruikt door Johannes in Johannes 1 vers 18, waar staat dat Christus, de Zoon, is aan de boezem van de Vader. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, u weet waarschijnlijk, ergens in de tweede eeuw voor Christus waren er heel veel Joden die geen Hebreeuws of Aramees meer spraken. En toen bestond er de behoefte aan een vertaling in het Grieks. Er waren heel veel Grieks sprekende Joden, met name in Egypte. En daar is toen in de tweede eeuw voor Christus is er een Griekse vertaling van het Oude Testament gemaakt. We noemen dat dan de Septuaginta, met een duur woord. En in die Griekse vertaling komen we, dat woord voor boezem, wat hier gebruikt wordt, komt daar 36 keer voor. En dat drukt ook iets uit van intimiteit. Soms gaat het over seksuele intimiteit. Heel vaak gaat het over de bescherming die een moeder aan haar kind biedt. En een hele mooie tekst in Jesaja 40 vers 11, waar staat dat God draagt de lammeren in zijn schoot. En ook daar vind je datzelfde woord. In de rabbijnse literatuur, alle boeken die geschreven zijn tussen Oude en Nieuw Testament, daar vinden we de gedachte soms dat rechtvaardigen in het hiernamaals door Abraham worden ontvangen. En zoiets vinden we ook terug in het Nieuwe Testament, in Matthäus 8 vers 11 en 12, waar staat: ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen verbannen worden naar de buitenste duisternis en daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Nou, als ik al die informatie in ogenschouw neem, dan kun je zeggen dat die uitdrukking die hier gebruikt wordt, de boezem van of de schoot van Abraham, dat dat een veilige plek is van welbevinden, van intimiteit, van gemeenschap in het hiernamaals. Het aanzitten aan de maaltijd in het koninkrijk van God. En in vers 25 wordt ook gezegd dat Lazarus daar getroost wordt. Dat vond ik ook eigenlijk wel heel bijzonder. Dat die in zijn leven eigenlijk helemaal niks gaat. Maar hier wordt hij getroost. En dan, vers 23, sterft ook de rijke man. En ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. De rijke man komt op een hele andere plaats in het hiernamaals. Hij slaat zijn ogen op in het dodenrijk. Het viel mij op dat de herziene statenvertaling de enige vertaling is die hier het woord hel gebruikt. Dat vond ik een beetje bijzonder, omdat er in het Grieks staat er niet Hades. Ja, er staat er Hades en niet Gehenna. En de Gehenna vertaal je met hel. Maar de Hades is het Griekse woord voor het Hebreeuwse Sheol. En dat is het dodenrijk. Dus dat is wel een nuanceverschil. Maar goed. Hoe het ook zij, het is duidelijk dat hij op een plaats van onheil terechtkomt. Er wordt gesproken over pijniging, er wordt gesproken over vuur. Het is een plaats die volstrekt het tegenovergestelde is van de plek van wat dan genoemd wordt de schoot van Abraham. Nou, ik ga nu niet verder in op al die begrippen, over de verschillende manieren waarop in het Oude en Nieuwe Testament wordt gesproken over het hiernamaals, want daar kan ik 1 of 2 of misschien wel 3 avonden over vullen. Zou te veel kosten. Bovendien is het ook niet Jezus' bedoeling om hier een leer aangaande het hiernamaals te presenteren, maar om te laten zien wat de consequenties zijn van het leven dat de rijke man op aarde heeft geleefd en de manier waarop hij met geld en aardse rijkdom is omgegaan. Dat is wat Jezus wil laten zien. Het is duidelijk dat in het hiernamaals, na hun dood, de rollen precies zijn omgekeerd. Tijdens zijn aardse leven was Lazarus ziek. Hij had pijn, had zweren, kon niet lopen en moest bedelen voor zijn onderhoud. En hier, in het hiernamaals, daar zit hij aan het banket van Gods koninkrijk en hij bevindt zich in een toestand van welbevinden, in de gemeenschap van rechtvaardigen en hij ontvangt troost. Terwijl de rijke man tijdens zijn leven een leven van overvloed leidde, van dure kleren en feesten. En nu ligt hij zelf voor de poort, zou je kunnen zeggen. En hij lijdt pijn. En zichzelf in die toestand terugvindend, doet de rijke man, ja, die ondertussen niet rijk meer is natuurlijk, maar goed, we laten hem maar eventjes de rijke man blijven noemen. Doet een verzoek aan Abraham. Hij ziet, aan de overkant ziet hij daar Lazarus in de schoot van Abraham. En hij doet een verzoek aan Abraham. Vers 24 tot en met 26, ik lees het nog eventjes. En hij riep en zeide, vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei, kind, herinnert u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade en nu wordt hij getroost en gij lijdt pijn. En bij dat alles is er tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dat niet zouden kunnen en zij vandaar niets aan onze kant zouden kunnen komen. Wat Abraham tegen de rijke man zegt, en met name wat hij zegt in vers 25, dat benadrukt dat de situatie waarin deze rijke man zich bevindt het gevolg is van de keuze die hij gemaakt heeft tijdens zijn leven. Oppervlakkig gelezen zou je kunnen denken dat wat Abraham hier zegt, of wat Jezus zegt, zou je kunnen denken dat rijken in het hiernamaals arm zullen zijn en dat armen in het hiernamaals rijk zullen zijn. Als je het oppervlakkig snel even zou lezen, wat in vers 25 staat. Maar ik denk dat we toch even wat verder moeten kijken dan dat oppervlakkige lezen. Want in de Bijbel zelf is rijkdom op zichzelf nooit een probleem. Er wordt nooit iemand een verwijt gemaakt dat hij rijk is. Sterker nog, we komen in de Bijbel, komen we godvrezende mensen tegen die schatrijk waren. Abraham zelf is daar een voorbeeld van. Job is daar een voorbeeld van. Jozef van Arimathea is daar een voorbeeld van. Dus het feit dat iemand rijk is, dat is niet een probleem. Daar wordt in de Bijbel ook nooit een probleem van gemaakt. Nee, het probleem begint bij de vraag van hoe gaan we om met rijkdom. Daar begint het probleem. En daarover spreekt de Bijbel ook in alle toonaarden. Dat hebben we net ook al gezien, hè, in dat eerste stukje. Vers vers 10 tot en met 13, eigenlijk al vanaf vers 1, daar gaat het om van hoe ga je om met rijkdom. Daar begint het probleem. En het is heel opvallend, maar Jezus heeft het daar ontzettend vaak over. Er zijn ontzettend veel gedeelten in de evangeliën waar Jezus het heeft over rijkdom. Rijkdom blijkt een grote verleider te zijn. Denkt u maar aan bijvoorbeeld in de gelijkenis van de zaaier. Daar heeft Jezus het over het bedrog van de rijkdom. En denkt u maar aan het verhaal van de rijke jongeling die Jezus wil volgen. Nou, zo zou ik een hele lange lijst kunnen opnoemen van allemaal gedeelten uit de evangelie waar Jezus het heeft over rijkdom. Het is gemakkelijker dan een kameel door het oog van een naald gaat, dan de rijke het koninkrijk van God binnengaat. Rijkdom is een afgod. Paulus die zegt zelfs dat geldzucht is de wortel van alle kwaad. En ook bij die rijke man is dat het probleem. Hij heeft tijdens zijn leven niet het goede gedaan met alle welvaart en alle geld die hij ontvangen had. Hij heeft niet omgezien naar de bedelaar, naar Lazarus. En daarmee Gods wet overtreden. En de verwijzing naar de wet en de profeten in vers 17 en 18, wat vooraf gaat, maar ook aan het einde van de gelijkenis, die laten zien dat dat het kader is op grond waarvan deze rijke man wordt veroordeeld. Maar we moeten nog een stapje dieper gaan. Want het feit dat deze rijke man de wet van God overtreedt, dat is een teken van iets wat dieper ligt. Want Jezus zegt over die geldgierige fariseeën, in vers 15. Gij zijt het die voor rechtvaardig wil doorgaan, maar God kent uw hart. En ook in vers 13, daar gaat het over de vraag: aan wie behoort ons hart toe? Aan God of aan de mammon? Dus het gaat niet alleen om de vraag of deze rijke man zich netjes aan de regeltjes had gehouden, wel of niet, zijn uiterlijk, maar dat het feit dat hij zich niet aan de wet van God hield, dat liet zien dat zijn hart en zijn leven niet aan God was toegewijd. Zoals ik al in het begin zei, het is de geest die Gods wet in onze harten schrijft. In de harten van hen die bij Jezus horen. Dus hoe wij omgaan met geld, met welvaart, dat is niet alleen de vraag van houden wij ons netjes aan de regeltjes, maar de vraag is, waar behoort ons hart toe? Aan wie behoort ons hart? En dat is, als je deze gelijkenis in zijn context leest, het dieper liggende probleem van deze rijke man. De vraag is of heel ons leven, inclusief onze rijkdom, aan hem is toegewijd. Ja, er zijn nog een heleboel andere dingen te noemen. Dat laat ik nu even liggen in dat derde gedeelte, dat verzoek om die verlichting. Abraham maakt duidelijk dat het onmogelijk is om zijn verzoek in te willen. En dan spreekt hij in vers 26 over die kloof. En dat maakt duidelijk, wat dat eigenlijk duidelijk maakt, is dat wat wij doen in dit aardse leven beslissend is voor het leven na de dood. Na de dood kun je niet meer oversteken. Kun je niet meer van gedachten veranderen. Kun je jezelf niet meer bekeren. En wat Abraham of wat Jezus zegt in vers 26. Het bepaalt ons ook bij de ernst van dit leven hier in het hier nu-maal. Hier en nu. Nou, wanneer dat verzoek om verlichting wordt afgewezen en om die reden, dan doet de rijke man een tweede verzoek. En dan in vers 27, dan vraagt hij van, nou dan vraag ik u, als dat eerste verzoek niet kan, dan vraag ik u, vader, dat u hem, Lazarus, weet u wat mij ook opvalt, dat die rijke man zich nog steeds als een soort heer gedraagt. Hij wil nog steeds dat Lazarus voor hem opdraagt en allerlei kwijtjes voor hem opknapt. Ik weet niet, de soort eigenschap of gedrag wat zelfs hier nog steeds de kop opsteekt. Maar goed, dat is even tussendoor. Maar dan vraag ik u dat gij hem, dus Lazarus, naar het huis van mijn broer stuurt, van mijn vader, want ik heb 5 broers. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in de plaats van de pijnigingen komen. Maar Abraham zei, zij hebben Mozes en de profeten. Naar hen moeten ze luisteren. En dan zegt die rijke man, maar nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen ze zich bekeren. Doch hij zei tegen hem, indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen ze ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. Er zit eigenlijk een soort opklimming, een opklimmende volgorde in deze tekst. In vers 29, daar zegt Abraham, ja, ze hebben Mozes en de profeten, oftewel ze hebben het Oude Testament, God heeft gesproken, God heeft zich laten kennen in zijn woord. Daar hebben ze genoeg aan. Alles wat daarin staat, daar hebben ze genoeg aan om hun leven te leiden, om te weten hoe ze moeten leven, hoe ze met rijkdom om moeten gaan en met de naaste die gebrek leidt. En dan in vers 30, dan doet die rijke man nog een keer indringend beroep van om iemand vanuit de dood terug te sturen, om zijn broers te waarschuwen. En dan vers 31 is eigenlijk een soort dubbele ontkenning, van als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, dan zullen ze ook niet luisteren naar iemand die uit de doden is opgestaan. Ergens anders in het Lucas-evangelie zegt Jezus dat de Joden een teken uit de hemel verlangen. Maar er komt geen boodschap uit het hiernamaals. Alleen door te luisteren naar Mozes en de profeten en daarna te handelen, dat moet voldoende zijn. Wat heeft dit ons nu te zeggen? Wel in de eerste plaats dat de vraag hoe wij omgaan met geld rijkdom en welvaart, dat dat in de Bijbel een heel belangrijk thema is. Dat gold voor het Oude Testament, dat gold voor het onderwijs van Jezus, het geldt voor het hele Nieuwe Testament. Je kunt geen scheiding maken tussen geestelijke dingen en aardse zaken. Juist uit de manier waarop wij omgaan met de ons geschonken welvaart blijkt hoe geestelijk wij zijn. Ik heb wel eens een keer iemand, een van de dominee, gehoord, die zei van een mens moet 2 keer bekeerd worden. 1 keer in zijn hart en 1 keer in zijn portemonnee. De boodschap van deze gelijkenis is een boodschap voor ons allemaal. De vraag hoe gaan wij om met de rijkdom, met de welvaart die wij van God ontvangen hebben. Nou weet ik, kijk, rijkdom is een relatief begrip. Als je kijkt naar de wereldschaal, dan behoren wij tot de rijkste top van de wereld. Wij behoren tot de rijkste mensen van de wereld. Aan de andere kant zijn er ook in Nederland heel veel mensen die de eindjes aan elkaar moeten knopen, die moeten aankloppen bij de voedselbank. Maar de vraag is niet of wij arm zijn of we rijk zijn, maar de vraag is hoe wij omgaan met datgene wat ons is toevertrouwd. En wat mij heel vaak opvalt, is dat mensen die het eigenlijk zelf vrij krap hebben, vaak veel minder moeite hebben om daar nog van te delen dan degene die wat ruimer bij kas zit. Maar Paulus die schrijft aan Timotheus, Timotheus 1 Timotheus 6 vers 17 tot 19, hun die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, maar op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft. Dat is een belangrijke opmerking. Wij hebben het maar in bruikleen gekregen. En om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam, en waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. Nou, eigenlijk zit hier de hele gelijkenis van de arme man, of van de rijke man en de arme Lazarus in deze paar teksten die ik u van Paulus voorlas. Eigenlijk zegt Paulus, je kunt zoveel mooie dingen doen met die rijkdom en die welvaart die je hebt ontvangen. En er worden natuurlijk ook heel veel mooie dingen mee gedaan. Wij hebben bij ons in de gemeente hebben we een man die heeft een bedrijf op het gebied van bouwkunde. Behoorlijk florerend bedrijf en hij woont ook in een heel mooi huis en hij geniet ook best wel van zijn geld. Maar die heeft een hele leuke bedrijfsmethode. Wat hij heel vaak, bijna altijd probeert bij klanten. Hij maakt een offerte voor een project, laten we zeggen, van 100.000 euro. En hij zegt tegen die klant, oké, ik kan het voor je doen voor 100.000 euro. Maar ik kan het ook voor 110.000 doen en dan geven die 10.000 euro geven we dan aan een goed doel. En het gekke is dat heel veel klanten dat gewoon doen. Mijn zoon die heeft contact met een jongen die was dakloos en heeft hem een beetje geholpen. En nou ja, goed, de jongen kwam weer in het administratieve systeem van de overheid. Toen bleek dat hij nog voor een paar maanden de bak in moest. En nou komt de jongen weer, deze week komt hij weer uit de gevangenis. En dan blijkt dat de nachtopvang waar hij altijd was, daar had hij zijn kleren achtergelaten. En al zijn kleren zijn allemaal gestolen. Dat is helemaal niks. En er was dus een oproep van wil iemand die jongen helpen. En het is eigenlijk ontzettend mooi om te zien dat allerlei mensen die gaan aan het werken. Bij ons in Hellevoetsluit hadden we ook zo'n vestiging van Veukelen, die over de kop gegaan is, die gaat sluiten. Die hadden een heleboel broeken in de aanbieden. Er zijn allerlei mensen die zijn daar kleren, zijn naar broeken en overhemden, truien voor hem gaan kopen. Dus je kunt prachtige dingen doen met je geld. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Zet je geld in voor het koninkrijk van God. En weet u wat ik het bijzondere vind? Dat laatste zinnetje, wat Paulus hier noemt. Dat zegt van, en waardoor zij zich een vaste grondslag voor de toekomst verzekeren om het ware leven te grijpen. Er zit eigenlijk diezelfde consequentie die in die gelijkenis, die zit hier ook bij Paulus. Ik zei in het begin al dat ik hoopte dat niemand van u de zaal zou verlaten, omdat deze gelijkenis gericht is aan geldzuchtige fariseeën. Ik zou zelf ook niet graag in die categorie ingedeeld willen worden. Dat iemand tegen mij zei van nou, ik denk dat jij hoort bij de categorie van geldzuchtige fariseeën. Maar toch leer ik uit de rest van het Nieuwe Testament dat ook volgelingen van Jezus Christus niet immuun zijn voor het gevaar van de rijkdom. Er wordt zo vaak gewaarschuwd door Jezus, door Paulus, voor het gevaar van de rijkdom. Wie rijk wil worden, zegt Paulus, staat bloot aan verleidingen, raakt in een valstrik, valt ten prooi aan dwaze en schandelijke begeerten die een mens in het verderf storten en hem ten onder doen gaan. En ook dat staat in 1 Timotheus hoofdstuk 6. En in de volgende tekst daar in Timotheus zegt hij, want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Ook wij, ook al zijn we misschien niet, horen we misschien niet bij de, of rekenen u zichzelf misschien niet bij de categorie van geldzuchtige fariseeën, maar wij zijn allemaal niet immuun, niemand van ons is immuun voor het gevaar van de rijkdom. Maar de belangrijkste vraag is, aan wie behoort ons hart? Aan wie behoort ons leven? Want dat was het allerdiepste liggende probleem van die rijke man. Zijn hart was niet aan God toegewijd. En als ons hart aan Jezus is toegewijd, en als wij ons leven, als het perspectief van ons leven is om ons steeds meer en meer bewust te gaan worden van de rijkdom die wij in Christus hebben, dan zal dat zichtbaar worden in de manier waarop wij omgaan met geld en rijkdom in het leven hier en nu. Dat was wat ik u graag wilde zeggen vanavond.